We gaan weer terug naar onze psalm waar we de vorige keer, een paar weken geleden, weer mee begonnen zijn. Psalm 16. Zullen we eerst met elkaar lezen. En ditmaal de eerste 6 versen, omdat het de tekst vanmorgen uit voor de prediking komt uit dit eerste gedeelte. Zullen we de eerste 6 versen lezen van Psalm 16. Het maakt ook niet uit in welke vertaling u het leest, of het de HSV is of de MBG. We zullen straks de tekst volgen, merendeel uit de HSV, maar dat is bijna hetzelfde. Laten we dat lezen, het woord van God. Psalm 16, een kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heere, ik heb geen goed buiten u. Wat betreft de heiligen die in de landen zijn, zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is. Vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere God. Ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen, zelfs hun namen op mijn lippen niet nemen. O Heere, mijn erfdeel en mijn beker, gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven. Ja, mijn erfdeel bekoort mij. De vorige keer hebben we alleen maar stilgestaan bij het begin van de psalm. Vandaag willen we ietsje verder gaan en de teksten voor de prediking van morgen, die zijn eigenlijk vers 2 en 3. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heere, ik heb geen goed buiten u. Wat betreft de heiligen in de land, die in de landen zijn, zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is. En vorige week heeft ook Bart in zijn prediking vlak aan het einde deze tekst nog aangehaald. En hij zei toen in de prediking, ik hoop niet dat ik het gras voor Franse voeten wegmaai. Nu, dit heeft hij niet gedaan. Hij heeft wel een prachtige aanhef gegeven voor deze teksten. En toch, mijn lieve broeders en zusters, is het een moeilijke vers uit deze psalm. Niet zozeer uit de MBG-vertaling, maar wel als we gaan kijken naar de wat meer tekstgetrouwe tekst, waar de HSV het wat, we kunnen bijna zeggen, heel anders vertaalt. Want als je dan vers 2b neemt uit de HSV, en daar beginnen we ook vanmorgen mee, dan staat er een hele bijzondere tekst geschreven. Dan schrijft David, mijn goedheid is niet voor u. En als dat u nu met een kleine letter was geschreven, dan zouden we er nog wat mee kunnen. Maar mijn u, het woordje u, staat met een hoofdletter geschreven. En alle andere vertalingen daarop nagezien, is dat overal hetzelfde. Maar dan lezen we in de MBG, ik heb geen goed buiten u. Dat is natuurlijk heel wat gemakkelijker voor ons te begrijpen. Dat wij tegen God zeggen, Heer, wij hebben helemaal niets. Niets buiten u. Vanmorgen heeft Eddie dat ook alweer zo duidelijk gezegd. Wij hebben niets buiten u. Buiten God is er niets. Ja, er is van alles, maar het gaat verdwijnen. En het is alles wat we dan nog hebben, is ook nog eens voor God. Dan gaat het nog goed. Maar als we dan in de HSV lezen van mijn goedheid, zegt David, mijn goedheid is niet voor u. Dan lijkt het wel of David op een bepaald moment een dramatisch verschil maakt tussen Gods goedheid en zijn goedheid. En dan komt dan onvermijdelijk die vraag naar voren, naar de schrift toe. En we zouden het aan David willen vragen of er dan toch nog een verschil zit, toch nog een onderscheid te maken valt tussen de goedheid die God geeft en David's goedheid die hij eigenlijk van zichzelf heeft. Die toch gevonden heeft nog in zichzelf. Maar als dat zo zou zijn, als David zou zeggen, ja, er is toch Gods goedheid en daar kan ik in feite wel niet buiten. Maar ik heb zelf toch ook nog wel een behoorlijk stukje goedheid in mezelf. Dan zouden we al in de problemen komen met de vorige psalmen, waar David dan heel duidelijk zegt, niemand is er die goed doet. waar David zegt en ook Paulus in zijn brief aan de Romeinen, waar hij het mens zijn, de zondige mens na de zondeval, naar voren zet en in het spotlicht zet en dan eigenlijk zegt van, ja, in principe heeft een mens na de zondeval geen goed in zich. Al het goed is van God. Alle goed komt van God. Ja, en dan zijn er ook verklaarders, bijbelverklaarders, die deze tekst vanuit de oudere vertalingen van de meer grondtekst wat naar zich neerleggen en er een enkel woord of geen woord aan wijden. Calvijn en Spurgeon doen dat dus wel. En opvallend is dat die zich er ook maar aan wagen, aan die tekst. En dat willen wij vanmorgen in de genade van de Heer Jezus Christus met die diepe gedachte, welke we al boven de eerste prediking van deze psalm hebben neergeschreven. Het is een gebed ook van Jezus Christus zelf. Het is het gebed van David, wat hij profetisch ook heeft neergeschreven, maar is het ook het gebed van de Heer Jezus Christus zelf. En dan kwamen we ook tot die toepassingen, die zo wezen naar onze geliefde heiland, Heer Jezus Christus. En nu hebben we het nodig, als we naar deze tekst gaan, om geleid door Gods geest, binnen die twee vertalingen, de weg te vinden. Dat is niet gemakkelijk. En het gaat zeker niet lukken als je de messiaanse boodschap, als Jezus zegt, al de schriften wijzen naar mij, al de psalmen wijzen naar mij, zegt hij tegen de Emmausgangers. Als we ook vanmorgen, als we deze psalm willen benaderen, dat we dan Jezus Christus niet centraal stellen, dan komen we in de problemen met de vertalingen. En dat is niet wat we willen doen. En zo gaan we naar deze verse toe. En dan weten we dat die ene zin, mijn goedheid is niet voor u, dat we ook die niet los uit de tekst mogen halen. Want er staat meer. De tekst is verbonden aan vers 3. En dan lezen we in de NBG, daar ook zo duidelijk gesteld, wat betreft de heiligen die in de landen zijn, zijn zij de heerlijkheid in wie in al mijn welbehagen is. En dan zullen we de tekst gaan benaderen, weer met die driedeling die we al eerder hebben gedaan. Dan gaan we eerst kijken naar David zelf, de auteur van deze psalm. Dat is heel belangrijk. Dan plaatsen we dan Christus Jezus en gaan we de psalm benaderen vanuit de liefde van Christus, van Jezus Christus zelf. En tenslotte komen we tot een toepassing waar het gaat om ons. Het wij, de christenen. En dan gaan we eerst kijken naar David zijn leven. En dan volgen we de HSV-vertaling. En dan klinkt het zo wonderlijk. Want David bidt hier tot de Heer. En dan zegt hij tegen de Heere God, mijn liefde Heer is niet voor u. Mijn liefde is niet voor u. En dat u met een hoofdletter. En dan lezen we dat zo, dat het schijnt dat David zegt van, mijn liefde is niet voor u. Mijn liefde? David? Daarnet zeg je dat het Gods liefde is. Ja. Maar toch, om het kort en goed samen te vatten, is het hier David die op een bepaalde en zeer genadevolle manier toch kon spreken, mocht spreken, heel voorzichtig over zijn goedheid. Dat David het toch naar de Heere onder genade op genade tegen de Heer mocht zeggen van, het is ook mijn goedheid. En dan weten we toch, diep in ons hart, dat David bedoelt, ik heb het, Het is mijn goedheid, maar ik heb het van u ontvangen. U heeft het mij gegeven. Het is wel van mij nu, maar u hebt het gegeven. En dan wordt die tegenstelling al kleiner. Eigenlijk zegt David hier dat hij als zondaar helemaal geen goed bezit, wat hij dan in die vorige psalm ook zegt, en dat er ook helemaal geen goedheid is vanuit zichzelf wat hij aan God zou kunnen geven, of waarmee hij Gods goedheid mee zou kunnen vermeerderen, dat God zit te wachten dat David eens iets aan zijn goedheid geeft, omdat, zodat God in goedheid zal groeien? Nee, want we weten het ook, dat God goed is. God is in wezen goed, volmaakt goed. Hij is de goedheid zelf, zeggen wij wel eens over andere mensen. God heeft geen goedheid nodig van buitenaf. Hij is volmaakt goed. Er is niet een mens, niets, wat er iets kan toevoegen aan Gods goedheid. Dus in die zin kan David zeggen, Heer, ik heb mijn goedheid, heb ik van u gekregen. Het komt van u. En ik geef het dan ook niet terug als mijn goedheid aan u, zodat u wat meer groeit in uw goedheid, zodat u, Heere God, wat beter wordt. Nog wat beter. Nee, dat zegt David. Nee, het is uw goedheid, dus wat ik van u gekregen heb, dat is voor mij bestemd, maar ik hoef het niet aan u terug te geven in de vorm van, dan wordt u ook weer wat beter. Nee. Weet u, je zou het kunnen vergelijken met een geschenk. Iedereen krijgt wel eens een cadeau. Vandaag is onze dochter jarig. We gaan vanmiddag heen en dan krijgt ze een cadeau. En als ze dat dan krijgt, dan geeft ze dat niet terug natuurlijk. Dat zou een beetje raar zijn, vindt u niet? Als u dat, ja, dan zouden wij zeggen, nou, waarom geef je dat nou terug? Vind je dat niet mooi of wil je het niet hebben of zo? En zelfs al zou ze het niet mooi vinden, dan geeft ze het nog niet terug. Zo goed is het wel. Dus David heeft Gods goedheid in de genade ontvangen. In de genade al van de komende Christus. En dan zegt hij tegen God eigenlijk. Ja, het is niet voor u. U heeft dat aan mij gegeven. Maar ik geef het niet aan u terug. Dat is niet de bedoeling. Dat zou zelfs zonde zijn. Ja, dat zou zelfs zonde zijn. Hij heeft het ontvangen. Daarom is het ook zo dat David hier in dit vers spreekt over zijn goedheid. Zijn goedheid die hij van de Heer ontvangen heeft. En die is dan niet bestemd voor de Heer in de vorm van een soort van dualistisch heen en weer schuiven. Weet u, dat gebeurt wel eens met cadeaus. Ik heb eens op een kalenderblaadje geschreven dat iemand aan iemand een fles drank gaf voor de verjaardag. En die persoon zette dat in de kast. En als die ander dan weer jarig was, dan nam hij die fles drank en dan gaf hij weer zo. En zo ging die fles drank maar heen en weer. Totdat die ene hem een keer leeg gedronken had en er water in gedaan had. En dat kwam heel laat pas eens uit. Zo is het niet met Gods goedheid dat David zegt van, Heer, ik krijg een beetje goedheid van u en dat geef ik nou weer terug. Ja, zegt Heer, dankjewel en nu geef ik het weer aan jou. Zo gaat dat maar heen en weer, hè. Nee, zo is dat niet. Nee, en dan gaan we zo'n stukje verder. Wat zegt David hier nu? Eigenlijk zegt David, ik heb uw goedheid ontvangen om door te geven. Niet terug te geven, maar door te geven. Door te geven. Door te geven, Gods goedheid door te geven aan anderen. Uw geschonken goedheid is dus niet voor u, om het weer terug te geven, maar om het door te geven. En dan is het even nodig, om een pas op de plaats te maken, dat we een onderscheid maken tussen God eren en aanbidden, wat we ook vanmorgen weer gedaan hebben, om wie hij is, omdat hij volmaakt goed is, dan iets van onszelf, of wat hij ons geschonken heeft, terug te geven. Hem aanbidden, als u een cadeau ontvangt en u bent er echt heel enthousiast over, dan bedankt u de schenker wel. Je zou kunnen zeggen, dan eer je hem. Dan zeg je, dankjewel, daar ben ik echt blij mee. Of dat vind ik lekker. Dat wel, maar je geeft het niet terug. Het onderscheid tussen aanbidden en danken, hem loven en prijzen voor wat we gekregen hebben, is anders dan iets teruggeven. Natuurlijk hebben we genade ontvangen en geven we de Heer eer. Maar dat is wat anders dan zijn goedheid teruggeven. David zegt hier in de psalm dat hij door God geroepen is. En van God goedheid ontvangt om het aan anderen te geven. Vers 3 vertelt ons zo duidelijk wie die anderen zijn. En dan zegt hij, het betreft de heiligen in de landen. Het betreft de heerlijken en heiligen. Ja. Dat waren in de tijd van David de gelovigen, de medegelovigen, de heiligen in de eerste plaats. Eerst zijn medebroeders en zusters, zou je kunnen zeggen. En daarnaast ook heel Israël. En in de tijd van David ging het nog een stukje verder, want er waren buurvolken aan hem onderworpen geworden. En er staat nergens in de Bijbel dat als ze schatplichtig waren aan Israël, dat ze een slecht leven hadden. Ook dan was die goedheid van God, strekte zich nog veel verder uit. Maar eerst, zegt David, Heer, is uw goedheid, die ik gekregen heb van u, is bestemd voor mijn medebroeders en zusters, voor de heiligen, de gelovigen. Een trouwe medegelovigen die hier al in de komende genade van Jezus Christus worden aangeduid, in de herziene statenvertaling, als heiligen en machtigen. Mooi is dat. Ja. Daartoe was David door de Heer geroepen. En als we heel eerlijk zijn, en we bestuderen dat hele leven van David, van het begin tot het eind, dan zouden wij toch wel eigenlijk zeggen van nou, ik had liever achter de schapen gebleven. Dat was toch wel wat, niet? Dat ging toch echt niet over gemakkelijke paadjes. Dan had ik liever maar met mijn slinger en een steen op beren en leeuwen geworpen dan op Goliath. Nee, de Heer had David in zijn goedheid geroepen om eerst zelf de Gods goedheid te ontvangen en te doorleven, de Heer daarvoor te loven en te prijzen, maar het door te geven aan de eerste doelgroep, aan heel Israël en verder. Want boven alles betrof het Gods goedheid. En het was de goedheid welke David van de Heer had ontvangen. Ook de diepste goedheid die David had ontvangen in zijn bediening en roeping als profeet, die goedheid die David ontving van de Heer, van de belofte, van de komende Christus, de komende Messias, dat was de goedheid boven alles, dat David door de Heere die belofte verstevigd en meerder kreeg. Die belofte al aan Abraham gegeven, Isaac en Jacob, dat de Heer David riep om die belofte nog wijder open te vouwen als het ware. Dat had David gekregen, dat was de ultieme goedheid van God. Die verhief zich nog boven alle aardse goedheid die David ook had ontvangen. Hij werd gered uit de handen van Goliath en uit de handen van Saul en de vijanden overwonnen. Maar die grootste goedheid die David ontvangt aan de hand van de Heer, was die belofte dat ooit een zoon van David op de troon zou zitten voor eeuwig. Dat was die goedheid. En die goedheid hield David ook niet voor zichzelf. Die David heeft hij opgeschreven. Die David heeft hij medegedeeld in zijn liederen, in zijn verkondiging aan de medegelovigen het allereerst. Aan de heiligen en machtigen om hem heen, maar ook aan heel Israël. En dan komen we bij de Heere Jezus Christus. In gebed van de Heere Jezus Christus. Jezus Christus zelf is de vervulde belofte van goedheid aan en van David. Jezus Christus is die grootste goedheid welke de Heer aan David heeft geschonken. Want alle aardse goedheid die David had ontvangen in de Heer, die zijn in voorbij gegaan. David is gestorven. Al die historische goedheid die David ontving van de Heer, die waren tijdelijk. Maar die ene goedheid van Jezus Christus was eeuwig. En als we nu luisteren naar Jezus en zijn leven bestuderen, zijn menswording, Gods woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, las Eddie vanmorgen. Wat machtig dat die woorden vanmorgen gelezen werden. En we horen dan Jezus bidden in zijn mens zijn, tot zijn hemelse Vader, mijn goedheid, Vader, is niet voor u. Hoe volmaakt worden dan deze woorden van David? Volmaakt in de Heer Jezus Christus. Want Jezus Christus ontving in zijn mensheid de volle goedheid van zijn Vader in zich, totaal en volledig en volmaakt. Hij was de menswording van Gods goedheid. Gods enorme, pijloze, oneindige, eeuwige goedheid werd zichtbaar in Jezus Christus. Hij nam die mee naar de mens. En dan begrijpen we ook dat Jezus die goedheid in zijn mens zijn niet had om iedere keer terug aan de Vader te geven en de Vader weer aan hem. Natuurlijk begrijpen we dan in de diepste zin van het woord dat Jezus ook bad: Heer, mijn goedheid is uw goedheid en uw goedheid is mijn goedheid. Wij, de Vader en ik, zijn één. Maar deze goedheid, Heer, mijn hemelse Vader, is niet voor u. Die pijloze grootheid binnen de drie eenheid, Vader, Zoon en Geest, wordt mens. En Jezus' goedheid was ook niet dualistisch van een heen en weer gaan tussen hem en de Vader. En hoe machtig zijn de woorden van vers 3 uit de Psalm dan? En die lees ik wat anders, dat de door Christus geopenbaarde goedheid van God, die was bestemd voor al de uitverkoren zondaren die door de ultieme goedheid en genade van God in het kruiswerk van Jezus Christus door de wedergeboorte toe de Heilige en aan de Heilige en aan de Machtige wordt geschonken. In alle eerbied gesproken. Jezus bad dus tot zijn hemelse Vader. Vader, mijn goedheid, uw goedheid, is niet voor u. Maar door u en door mijn kruiswerk aan Golgotha, wordt deze goedheid, deze volle genade op genade, geschonken. Geschonken aan alle uitverkoren zondaren van alle tijden en alle eeuwen. Ook voor David en zijn medegelovigen. We weten het. Is het niet? Is het niet? Maar we moeten het toch altijd weer blijven verkondigen, ook hier vanaf deze plaats, dat Jezus offer, als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt op het kruis van Golgotha, dat daar aan het kruis van Golgotha, die machtige, totale, volle goedheid van God, zo mateloos zichtbaar en openbaar wordt, dat David die alleen nog maar in de verte zag en al zegt, oh God, mijn goedheid is niet voor u. En dat het deze wordt in alle eerbied gesproken, dat die volmaakte goedheid die Jezus Christus openbaar maakt aan het kruis van Golgotha, niet bestemd was voor zijn hemelse Vader. Ja, hij eerde wel volmaakt zijn Vader daarmee. In een lofprijzing en in een aanbidding die wij met elkaar nooit zullen bereiken. Maar hij gaf zijn goedheid niet terug aan zijn Vader. Hij gaf door zijn kruisdood zijn goedheid aan zondaren. Aan een geschenk. Welke wij nooit meer hoeven terug te geven. En wie wil het teruggeven? Hoor je er al bij? Hoort u er al bij? Kies voor hem. Ontvang het uit zijn handen. De goedheid van Christus aan het kruis is zo volmaakt en is bestemd voor u, voor jou en voor mij. Want zo lief had God de wereld, in zijn eeuwige, in zijn volmaakte, in zijn oneindige goedheid, dat hij deze goedheid geschonken heeft in de Heer Jezus Christus. Opdat een ieder die daarin gelooft, in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dit is de boodschap die zoveel broeders hebben verkondigd van ver voor ons. Waar Calvijn over spreekt in zijn psalmverklaring en Spurgeon over spreekt. John Wesley, Whitefield, ze deden niet anders dan zondag aan zondag aan zondag. En bij deze grote broeder zelf met duizenden toehoorders deze verkondiging naar de mensen te brengen. Dit is Jezus Christus die tot zijn Vader bidt. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor hen. En wij? Altijd eindigt een preek in een derde deel. In de toepassing. De verlosten, die die genade hebben ontvangen, die goedheid. Daar kunnen we toch ja en amen op zeggen. Wie van u zou dat terug willen geven? Ik zie allemaal handen strak naar beneden. Ik zie niemand die zegt, Heer, neemt u het maar terug. Soms heb je wel eens van die momenten in je leven, zegt Heer, ik ben het niet waardig. Nee, dat klopt. Als het dan weer eens niet zo goed gaat en onze klepel van de klok weer stil heeft gestaan. En we hardhandige wijze soms door de Heer weer aan het uurwerk of opgewonden zijn met een beste sleutel. de Heer ons weer eens opgewonden heeft. Je denkt, oh ja, ik moet weer tikken. Dan zegt Heer, ik was het niet waardig dat u mij weer opgewonden hebt. U had me beter stil kunnen laten staan, maar nee, dat doet hij niet. Maar teruggeven? Nee. Natuurlijk hebben we deze goedheid tot eer en glorie van God. En mogen wij hem aanbidden, zondag aan zondag, hier in de samenkomst, liederen zingen, horen uit Gods woord om hem te eren en aanbidden. Maar blijft het daarbij? Dan zou het dualistisch zijn. Nee. Ook wij mogen bidden, Heer. Deze goedheid is niet voor u. Wat zouden wij iets kunnen toevoegen? Moet God groter worden door ons? En hoe minder wij eren aanbidden en God onze goedheid teruggeven, Heer, hoe kleiner God blijft of wordt? Nee. Hij is immer en eeuwig dezelfde, tot in alle eeuwigheid. Ook zijn goedheid en ook zijn toorn. Maar we hebben het vandaag over zijn goedheid, niet over zijn toorn. Een geschenk geef je niet terug. En dan gaan we terug naar David. Naar de psalm. En naar Jezus Christus. Zij gaven het door. De goedheid van God gaven ze aan een ander. En wat doen wij dan? Als wij het woord van God lezen. En we lezen dat vanaf Handelingen. Met name vanaf Handelingen 2. Dan zien we wat die getuigen doen. De kerkgeschiedenis leert ons dat veel gelovigen letterlijk het zwaard hebben gepakt om het evangelie te brengen, maar dat is niet zo, dat laten we liggen. Nee, wat doen deze eerste getuigen na Pinkster? Eigenlijk zeggen ze wat hier in de psalm staat. Is het niet? Heer, we hebben daarnet uw geest ontvangen. Vorige week heeft Jethro het daarover gehad. We zijn net vervuld geraakt van uw geest. We hebben uw goedheid als het ware brandende in ons gekregen. Hier heeft u het weer terug. Het was leuk. We hebben een leuk paar uurtjes met elkaar gehad zo. Hè? Geluid van een weldige windvlaag en vurige tongen. Dat was even een belevenis, is het niet? Dus nou, bedankt Heer, en hier heeft u het weer terug. En dan is die psalm zo, voordat ook die eerste getuigen zeggen daar in Jeruzalem. Heer, dank u wel. Dat geschenk hebben wij van u ontvangen. Maar we geven het niet terug aan u. Het is niet voor u. En wat zien we dan gebeuren? Dat ze het uit gaan delen. Ze gaan op weg. Feest verder en verder en verder. En dat lees je voortdurend. De door Christus verworven en aan ons geschonken genadevolle goedheid, die mogen we doorgeven aan anderen. Dat is heel bijzonder. Maar aan wie dan? Als we de psalm weer terugkeren naar de psalm, dan zien we David eerst noemen. Eerst noemen. De heiligen en machtigen. Dan noemt hij eerst zijn medegelovigen. We weten heel goed dat ook in de tijd van David wel Israël meeging, maar dat het in Israël ook een mix was van ware gelovigen die de Heere trouw dienden en die maar wat meehobbelden zo. En als we dan even later zien dat er een andere koning komt die het wat minder nauw neemt met de zaken, dan, ja dan, is er een heleboel dingen mis. Maar als we verder lezen in het Nieuwe Testament en we gaan door naar de brieven, met name de brieven aan de gemeenten, dan zien we continu dat terugkeren in zijn totaliteit, dat de gemeenteleden opgeroepen worden om de goedheid die God hen schenkt, in tijd en plaats en in eeuwigheidswaarde door te geven. Voor wat de gemeente betreft naar buiten toe, maar ook intern. Dan zien we dat de brieven telkens aan die gemeente, de gemeenteleden, de gelovigen van Jezus Christus oproept, om ook de goedheid van dag en tijd aan de ander door te geven, maar ook Gods woord aan elkaar door te geven, de taak van oudsten, van onderwijzers, van diakenen, om het woord van God, de blijde boodschap, het evangelie van Jezus Christus en de oproep tot navolging aan elkaar door te geven. En als je merkt dat de klepel van je broeder of zuster stilstaat, dat jij hem ook eens een zetje geeft, in naam van de Heer. Dat je een broeder en zuster zegt, kom op, ga weer mee, je blijft wat achter. Je loopt achter, die oude klok van mij loopt voor, dus ik moet nog wat aan die klepel doen. Die moet wat langzamer lopen, want dan houden wij hem weer niet bij. Maar dat je elkaar aanspoort tot navolging van Christus, die goedheid aan elkaar deelt, elkaar in de gaten houdt, op de juiste manier natuurlijk, op de correcte manier. Dat je natuurlijk niet elkaar moet voorschrijven wat je eten en drinken moet. Zo belangrijk is dat niet, zegt Paulus, eet maar als je het maar doet tot eer van God. Maar als je dan merkt, er is wat terughoudendheid, er is wat, ik mis al iemand wekenlang. Dan kun je de oudste natuurlijk daarop afsturen, maar je kunt zelf ook zeggen, goh, we missen je. Staat je klepel misschien wat stil? Of moet je weer eens opgewonden worden? Hè? Ja. Maar ook zorg voor elkaar. In gewoon die praktische dingen. Ja, wat zijn we blij met deze gemeente. Bart heeft het vorige keer al, vorige preek gezegd. En dat herhaal ik dus niet. Want anders zouden we hoogmoedig worden met elkaar. Dat moet niet. Dat is geen goedheid van God. Hoogmoed. Dat is wat rottigheid van onszelf. Dat hoeft niet herhaald, maar zo zie je dat als we dan met de psalmen meewandelen, met David, met Christus, en we komen dan bij onszelf, dat we ook zeggen, Heer, wij willen dat ook bidden. In alle eerbied. In alle eenvoud. Dank u wel voor uw goedheid, het is nu niet meer voor u, maar het is voor die ander. Voor die ander. En dan moet je er best op rekenen als je het naar buiten uitdraagt in evangelisatie. Dat je die goedheid brengt. En dat het in de vuilnisbak wordt gegooid. Het zij zo. Want het is de Heer die doet wedergeboren worden. Maar wat is het machtig dat jij die goedheid hebt. En als je het wegbrengt, is het dan die ander wat hij ermee doet. Gelukkig maar. Want anders zouden we voor Gods troon verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van anderen. En dat is natuurlijk niet zo. Tot slot enkele Bijbelversen die dat bevestigen uit het Nieuwe Testament. Zomaar een paar. Ik had dagen kunnen zitten en ze allemaal op een rij kunnen opschrijven. Helemaal eens beginnen met de brief van de Romeinen enzovoort. En tenslotte dan eindigen er ergens met Judas en met Jacobus. En dan ook nog eens een stukje in Openbaringen door. Oh mensen, dan had ik de preek niet afgehad vandaag. En ik vrees dat ik over een jaar er nog niet helemaal mee rond was. Maar een paar teksten er maar even uitgehaald. De belangrijkste. Galaten 6 vers 10, zoekt u hem maar even op. Galaten was zo'n gemeente waar het met die goedheid naar elkaar toe niet zo heel erg goed was. Judaïsme, wetticisme, Paulus die schrijft maar weinig bemoediging aan deze gemeente. Die begint meteen van, wat jullie, ben ik te vergeefs naartoe geweest, enzovoort. Hij zegt zelfs van, nou, Wie een andere evangelie verkondigt dan ik, die is vervloekt. Dat zegt hij zelfs 2 keer. Dat was niet zo'n erg brave gemeente, denk ik. Maar ja, wie de Bijbelschool weer gaat volgen, die komen we er vanzelf over een jaartje of wat wel weer aan toe. Zullen we er verder over. Maar Galaten 6 vers 10, daar schrijft hij dit. Laten wij dus, wij, wie zijn wij? Wie zijn wij? Dat is de gemeente. De broeders en zusters. Ja, laten wij dus. Daar wij de gelegenheid hebben. Wat hebben we, waarvoor hebben we gelegenheid gekregen? Om die goedheid uit te delen. Want dat staat er ook. Doen wat goed is voor allen. Wat voor goed? Humanisme? Communisme? Nee. Wat is goed? De goedheid van Christus. Wat goed is voor alles. Zowel geestelijk als praktisch. Maar wat zegt hij dan? Maar in zondelijkheid van onze geloofsgenoten. Hé, dat klinkt als de psalm. David zegt, voor de heiligen en machtigen heb ik mijn vreugde. Als je het aan elkaar deelt, dan geeft dat vreugde. Is het niet? Als alle klokken tikken. En nog een beetje gelijk ook als het kan. Hè? Wij hadden een zuster in de Helder. Ze was van het leger des Heils en die was gek van allerlei slagwerken, huurwerken. En ik denk dat er wel 10 in de kamer hingen. En die sloegen allemaal, maar niet gelijk. En dan zal ik je vertellen, als je daar om 12 uur zat, dan was het een kakofonie in die kamer. Dan wil je niet weten, dan zo hoeft het dus ook niet. Maar als je met elkaar de klok aan de gang houdt, dan vind je vreugde in. Zegt de psalmist, zegt David. Dat geeft vreugde. Nog zo'n vers. Romeinen 12 vers 13. Hoeft u niet op te zoeken, want het is maar een stukje. Bijdragende in de noden der heiligen. En leg u toe op gastvrijheid. Maar zomaar één. Nog één. 1 Korinthe 16 vers 1. Waar Paulus het heeft over een inzameling. En wat nu de inzameling voor de heiligen betreft in Jeruzalem. In Jeruzalem was hongersnood. De broeders leden, want dat heb je ook wel gezien in Pakistan toen er zo'n ramp was. En de voedsel werd uitgedeeld. De laatste die daar voedsel kregen waren de christenen. Ze stonden achter in de rij. Maar ze kregen niks. Dat was toen de tijd in Jeruzalem ook. Die christenen die waren een excentrieke groep. Die vielen buiten het pulletje. En als er een hongersnood was in Jeruzalem, dan kun je je wel voorstellen dat zij de laatste waren die wat kregen. Als ze dan de honden moesten gaan opeten, kregen hun alleen nog maar de staart. En dan zegt Paulus tegen de gemeenten in Korinthe. Als jullie nou bij gaan dragen. Die gemeente in Korinthe was heel in het weg van Jeruzalem. Die verzamelde geld. En Paulus heeft dat zelf meegenomen. En heeft dat daar gegeven. Zodat hun ook eten konden kopen. Ja. En dan zo mooi. Staat er nog een tekst. En zij vroegen met alle aandrang uit eigen beweging voor ons de gunst deel te mogen nemen aan het dienstbetoon ten heiligen, voor de heiligen. Er waren christenen die vroegen erom. Die zeiden, dat willen we doen. Alsjeblieft. Neem dat geld. We willen dat je het neemt. We nemen het niet meer terug. Paulus, als jij het niet oppakt, dan laten we het hier gewoon liggen. We nemen dat niet meer mee naar huis. We zijn dankbaar dat we deel mogen nemen, zeiden deze broeders en zusters. Om dienstbetoon voor de heiligen. Ze zeiden niet van Paulus, zorg je wel dat ze ook even een bedankbriefje terugsturen. Nee, ze hoeven niet te bedanken. Maar als jij het niet meeneemt, Paulus. Dan brengen we het eventueel wel zelf. Gaan we wel lopen. Dat was een hint hoor. Anker en ik en Benjamin en Karen hebben gisteren een wandeling in de Harsbergouw gemaakt van 16 kilometer. Dat was een heel hint. Het voordeel was, we kwamen op dezelfde plek terug waar we begonnen zijn. En daar stond de auto. Ja. En vanmorgen hebben we dat ook gelezen. Daar willen we dan nog even mee sluiten. Eddie zocht het al op, dat staat in Efeze. Eddie heeft er een tekst van gelezen. Efeze hoofdstuk 2. Dan gaan we die tekst nog een keer lezen met de volgende erbij. En dan zien we dat ook Paulus aan de gemeente te Efeze een belangrijke opdracht geeft. Ja, heel belangrijk. En dan staat er daar, Efeze hoofdstuk 2 vers 8. En Eddie heeft dat zo prachtig gelezen vanmorgen. Wat diep tot ons door moeten drinken. Dat die goedheid die we van God ontvangen hebben, dat het genade alleen is. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Het is een gave van God. God heeft het in zijn goedheid gegeven. Ja. Niet uit werken. We hebben het niet verdiend. Omdat niemand roemen. Want als we uit werken zouden we zeggen, Heer, dat hebben wij voor u gedaan. We hebben zelf onze klok opgewonden. En dan komt het. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen. Je mag hier ook zeggen herschapen. Wedergeboren. Geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft ons die goedheid van onze wedergeboorte niet alleen geschonken, zodat we met zachte voetjes de hemel in zullen wandelen. Maar daar komen we wel, want dat is ook nog genade. Maar hij heeft ons die goedheid hier en nu geschonken. Op allerlei manieren. Zoals God dat wil. Door te geven. Eerst onder elkaar. En natuurlijk ook andere broeders en zusters uit andere gemeentes. Hou wel vast aan het woord, hè. Laat je niet meeslepen door allerlei dwalingen, maar als je dan in een andere gemeente komt en je hoort het woord van God spreken, heerlijk is dat dan. Zo mogen we dat delen. En wat worden we dan rijk gezegend? Dan word je ook zelf rijk gezegend. Met een blij hart. Ja, mijn goedheid. En dan eindigen we mee deze preek gewoon met de psalm. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Amen.